Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen.
Hallo luisteraars, wat leuk dat jullie er weer zijn. In deze podcast besteden we aandacht aan het competentiegericht werken in de huisartspraktijk. En met goede redenen.
We hebben tegenwoordig heel vaak over werkgeluk. Dat gun ik iedereen.
In dit interview met Edger Gubbels bespreken we hoe iedereen in het team competenties kan aanleren, dan wel verbeteren. En nemen we als voorbeeld mijn eigen te ontwikkelen competentie, namelijk nee zeggen. Luister en huiver mee. Hi Edger.
Hallo.
Hallo, wat leuk om weer eens met jou aan de koffie te zitten en je te mogen interviewen over dit interessant onderwerp.
Ja.
Edger, jij bent bedrijfskundig andragoog. Wat dat is
klopt.
Dat?
Nou, bedrijfskunde spreekt voor zich, hè, lijkt me.
Ja.
Andragoog zit zo tussen psycholoog en pedagoog in. Andras betekent eigenlijk volwassene of man in het Grieks.
Ja.
En ik heb volwassene educatie gestudeerd, om dat maar even in Jip en Janneke taal te zeggen.
En man dan wel vrouw, denk ik.
Ja.
En je bent werkzaam als organisatieadviseur, coach, trainer en docent in diverse organisaties.
Klopt.
Onder andere bij de huisartsopleiding, waar ik jou van ken. Leuk. En je ontwikkelde onder andere de veelgebruikte Teamscan Edge en schreef het boek Troaching over de combinatie van training in coaching op competenties.
Mm-hmm.
Ook ontwierp je ontwikkelkaarten op 50 competenties die in boekvorm verschijnt. Klopt dat?
Ja, klopt helemaal.
Mooi. Ja. Nou, een hele mond vol. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Wat is dat competentiegericht werken nou precies?
Nou, we werken allemaal in een bepaalde rol of functie. Daar heb je adequaat gedrag voor nodig om dat te laten zien. En omdat dat gedrag is een hele grote kluwe en dat hebben we benoemd in stukjes van gedrag, competenties. Iemand is competent of niet om zijn job te kunnen uitoefenen. En meestal zijn dat 6 of 7 of 8 of 9 competenties. En je hebt echt plezier in je werk als je dat goed kan. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. De praktijk leert ons dat we beoordelen elkaar wel op die competenties, maar we besteden wat weinig tijd per saldo aan de ontwikkeling daarvan.
En dat is eigenlijk jammer.
Dat is hartstikke jammer.
Ja.
Hè? En om een voorbeeld te geven, stel er is een praktijkhouder, die doet het heel goed met zijn praktijk, maar die heeft moeite met delegeren. Nou, in het verleden ging zo iemand dan naar een cursus of zocht een keer een coach op. Maar dat wil niet onmiddellijk zeggen dat het dan helpt. Terwijl wat ik gedaan heb is om te kijken naar dat hele kleine stukje van gedrag, in dit geval delegeren. En daar heb ik een ontwikkelkaart op gemaakt om het gedrag in stukjes te hakken en te kijken wat heb jij nodig om beter te kunnen delegeren.
En dat maakt het dan helderder?
En eenvoudiger.
Ja, en misschien ook minder persoonlijk als ik het vergelijk met het coachtraject of die hele cursus die je net benoemde.
Ik zeg wel eens, don't dig deeper than necessary.
Ja.
He, dus dat klinkt zo oppervlakkig, maar er zit natuurlijk onder de waterspiegel allerlei lagen zoals motivatie, normen en waarden, identiteit, geloof. Dat zijn allemaal drijvers voor gedrag.
Angst.
Ja, precies. En ik kijk vooral naar wat heb jij nodig om goed te kunnen functioneren, in dit geval die praktijkhouder die ook goed moet kunnen delegeren.
Ja. Interessant. En hoe ben je zo bij die ontwikkelkaarten gekomen?
Ik heb jarenlang in een praktijk gezeten waarbij ik gedrag heb geobserveerd van mensen.
Ja.
Ook in de werkgerelateerde situatie. En dat geobserveerde gedrag samen met die mensen proberen te ontwikkelen. Ja, dan kwamen we weer erbij uit dat het een hele kluwe van gedrag is. Maar goed, je praat over leiderschap en je praat over stressbestendigheid en over initiatief. En dat zijn allemaal brokjes van gedrag die je apart kunt benoemen, maar ook kunt doen ontwikkelen.
Ja, nou, ik vind het wel herkenbaar dat als het gaat om competenties, dat het altijd een beetje vaag blijft eigenlijk. En dat je wel denkt, oh ja, daar moet ik me op ontwikkelen, maar hoe dan?
En dat, precies dat heb ik nou geprobeerd om meer te concretiseren.
Ja.
He, dus ik heb in die ontwikkelkaarten maak ik rubrieken van stukjes van gedrag.
Ja.
He, voorbeelden van positief of effectief gedrag. Valkuilen wanneer je erin doorschiet. Wanneer je last hebt van innerlijke of externe belemmeringen. En hoe dat er dan uitziet in termen van gedrag. En daar heb ik dan weer tips bij. En die kaarten kun je op allerlei verschillende manieren inzetten.
Ja. Dus eigenlijk heb je bij alles puntjes eronder met voorbeelden, wat het meer concreet maakt.
Ik noem dat gedragsvoorbeelden of gedragsindicatoren.
Ja, dat je iets meer weet wat je erbij moet voorstellen.
Ja, ja. Ik heb het geprobeerd te vertalen in een soort van Jip en Janneke taal.
Oh, heerlijk. Hoe makkelijker, hoe beter.
Ja, hè, want gedrag is al zo'n ingewikkeld woord. Ja. Hè? Het is zo abstract.
En gedragsverandering, daar gaan sommige nekharen helemaal overeind staan.
Ja, en dat heb ik ook in mijn eigen coachingspraktijk. Waar praten we dan eigenlijk over? Hè? Ja. Dus als je zegt van, nou, mijn collega vindt dat ik wel kan verbeteren en professioneel handelen. En dan zeg ik, wat bedoel je dan precies? Wat is dat voor jou? Nou, dan gaan we dat eigenlijk helemaal fileren totdat we de stukjes van gedrag te pakken hebben. Om maar een voorbeeld te noemen, dat je iemand altijd op een goede manier begroet of de deur uitwijst. Dat dat ook hoort bij je functie. Dat het niet alleen maar gaat om die medische inhoud, bijvoorbeeld.
Nee.
Dat hoort er ook bij.
Je noemde het natuurlijk net al een beetje, maar waarom is het zo belangrijk om er als huisarts of als AIOS, als opleider, praktijkhouder of zelfs als waarnemer iets over te weten? In andere woorden, wat kan het ons brengen, die ontwikkelen op competenties?
Ik ga ervan uit dat mensen graag met plezier willen werken.
Zeker.
Ja, hè, dat willen we toch eigenlijk allemaal. En je werkt pas met plezier als het goed gaat, als het je gemakkelijk afgaat.
Ja.
Hè? En dat betekent dat je dus in termen van gedrag of competenties over voldoende techniek moet beschikken om het goed te kunnen. En dat proberen we met elkaar. Ja. Dus we proberen elkaar zo te ontwikkelen dat je voldoende competent bent. Daar komt het eigenlijk op. Ja.
En die ontwikkelkaart zijn eigenlijk dus een hulpmiddel om zelf te ontwikkelen op bepaalde competenties.
Ja, of iemand anders doet dat met jou. Ja. Dus docent huisarts of docent psycholoog kan de AIOS helpen ontwikkelen. Maar ik heb bijvoorbeeld vorig jaar met een collega huisartsdocent gewerkt en wij ontwikkelden elkaar ook op samenwerken bijvoorbeeld. Door dat regelmatig te bespreken, daar hadden we die ontwikkelkaart heel goed bij kunnen gebruiken bijvoorbeeld.
En toen had je ze alleen
nog
niet?
Nee, toen had ik ze nog niet uitontwikkeld.
Nee, ik snap het. En zou het ook als praktijkhouder iets zijn voor je docsassistent of voor je POH?
Absoluut. Dus stel voor, je hebt moeite met samenwerken, dan zou je met behulp van die samenwerkingsontwikkelkaart kunnen gaan kijken van, wat doen we nou al goed? Hè? Want ik ga altijd uit van de positieve. Mensen doen al heel veel goed als ze aan het werk zijn.
Kijk, daar hou ik van.
Ja, dat brengt ook plezier. En sommige stukjes gaan niet goed. Nou, laten we nou eens kijken waar dat dan precies in zit. Nou, dat blijkt bijvoorbeeld dat iemand te veel werk bij zich houdt of het minder makkelijk deelt met iemand anders. Een ander vindt het weer lastig om bijvoorbeeld nee te zeggen of iets te delen met een ander. Iemand anders vindt het lastig in de samenwerking om iets bespreekbaar te maken. Is daar niet assertief genoeg in? Ja. Nou, die ontwikkelkaarten die helpen daarbij om dat spreekbaar te maken en te benoemen.
Dus als ik het goed begrijp, is het in plaats van de samenwerking moet beter en ontwikkeld worden, wat eigenlijk een vage zin is, ga je echt kijken van wat bedoelen we precies?
Ja.
En dat aanpakken.
Als het gaat om groepen, dus bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, en ik kom daar helpen of mijn hulp wordt ingeroepen, dan wordt heel vaak gezegd, het ligt aan de cultuur of aan de samenwerking of aan de communicatie.
Herkenbaar.
Ja, nou, daar begin ik dan. Hè, want dan moet je toch gaan afpellen, waar zit het dan precies in? En het heeft wel met samenwerking en communicatie te maken vaak, omdat er meerdere mensen onder één dak werken.
Ja.
Maar misschien heeft het met leiderschap te maken, of misschien heeft het te maken met te weinig probleemanalyse, of misschien heeft het te maken met een tekort aan initiatief. Daar moeten we dan op uitkomen. Ja. Welke competenties maken dat het werk niet goed lukt.
Ja. Nou, ik noemde het al in het intro. Je hebt een rijke ervaring aan teamcoaching en training geven. Heb je nog wat mooie praktijkvoorbeelden of casuïstiek die je kunt delen met ons? Dat het met je duidelijk wordt wat je ermee kunt.
Ik kan een voorbeeld geven van een tijdje geleden heb ik een huisartsenpraktijk begeleid, een maatschap. Het bestond uit 9 personen. Een van de thema's was onder andere samenwerken die dag. Dat was een heidag die ik mocht begeleiden. Ik had toen al een concept klaar van een ontwikkelkaart samenwerken. Die heb ik uitgedeeld en die heeft eerst iedereen voor zich individueel bekeken. En dan lees je dus over voorbeelden van effectief gedrag. Wat doe ik al wel en wat doe ik nog niet? En van niet effectief gedrag, valkuilen, et cetera, lijst met tips. Dat hebben we met elkaar gedeeld. En toen bleken er een aantal individuele verschillen te zijn die men nog niet van elkaar kende.
Ja.
Kwamen er bijvoorbeeld achter, ik noem maar even Pieter, die zei van ja, maar ik wist het wel van mezelf, alleen dat hebben we nooit gedeeld, dat ik heel graag voor mezelf alleen werk.
Ja.
Ik vind het dus heel lastig om dingen te delen. Maar ja, als je met elkaar in de praktijk zit, moet je delen, anders kun je niet goed samenwerken.
Ja.
Nou, bij een ander was het weer van, nou ja, ik wil echt hele hoge kwaliteit leveren en het maakt me niet uit dat dat meer tijd kost. Dus ik ga echt tot het gaatje voor die patiënt. Maar ja, als je samenwerkt, kan dat niet altijd, kun je niet altijd alle tijd nemen. Nou ja, nadat we dus die individuele verschillen hadden besproken en dat dat echt aan het licht kwam en voor een ieder nog niet zo bekend was, leverde dat op dat je meer begrip hebt voor elkaar. En het gezamenlijke stuk was dat er nooit met en over elkaar gesproken werd in een vergadering. Dus het ging altijd over financiën, over logistiek, over patiënten en hun dossiers, et cetera, et cetera. Maar eye-opener was van, hé, maar we moeten het ook over elkaar hebben zoals wij samenwerken. En dat hebben we dus geagendeerd. We hebben echt geagendeerd in het vervolg. Als je met elkaar vergadert, heb je het ook minimaal 10 minuten per uur over hoe werken we eigenlijk samen en wat staat ons dan in de weg of wat gaat er al goed.
Ja.
Dus de vraag is van hoe zit je in de wedstrijd?
Ja.
En dat is prima als jij voor die patiënt gaat of voor de financiën of voor iets anders. Maar uiteindelijk moet je samenwerken als je met elkaar onder één dak werkt met z'n negenen. En moet je dus ook openstaan of begrip hebben voor die ander, anders werkt het niet. Mensen maken het verschil.
En dus ook heel belangrijk om daar je vergadertijd aan te besteden.
Absoluut. Ja. Dus van elk uur moet een zesde, 10 minuten, daaraan besteed worden. Dat is mijn credo.
Ja. Leerzaam. Hey, en dan meteen even praktisch. Hoe ziet zo'n competentiekaart er dan uit? Je had het al over 1A4'tje. Daar hou ik ook altijd van. Hoe korter, hoe beter.
Ja, onze luisteraars kunnen dat niet zien, maar ik heb ze hier in mijn handen. Dus
ja,
gewoon,
ik zie ze hier wel.
Per competentie heb ik een ontwikkelkaart op 1A4'tje. Dus bijvoorbeeld hiervoor met samenwerken of zelfzorg. En dan heb ik dat onderverdeeld in een aantal rubrieken. Voorbeelden van effectief gedrag. Nou, daar staan dan een aantal gedragsvoorbeelden onder. Bijvoorbeeld, weet energie en aandacht goed te verdelen over werk en privé. Dat is dan de eerste van effectief gedrag. Dan voorbeelden van niet-effectief gedrag. Bijvoorbeeld werkt zo regelmatig thuis dat familie of vrienden beginnen te klagen. Valkuilen, dat je erin doorschiet. Dus dat je te veel voor jezelf opkomt en te weinig aan het werk besteedt of dat de balans niet in orde is. Dan wordt hij iets ingewikkelder, maar daar heb ik ook concrete voorbeelden bij gemaakt. Interne blokkades en tips om ermee om te gaan. Dus als je niet assertief genoeg bent, dan wordt het lastig om je grens aan te geven. Dat kan een interne blokkade zijn. Externe blokkades, dus bijvoorbeeld er zijn privéperikelen die spelen. Ja, daar heb je dan wel mee te dealen, want je moet toch je werk blijven doen. En steeds mensen werken ook vanaf thuis, dus dan wordt het nog erger wat dat betreft.
Ja.
Kom er maar eens om. En dan heb ik nog een extra lijst met tips gemaakt om competentie zelfzorg te ontwikkelen.
Hey, op wat voor manieren kan je dit toepassen? Dus je hebt die ontwikkelkaarten en dan?
Ja, nou, in mijn boek beschrijf ik 18 verschillende mogelijkheden. Maar grosso modo zou je kunnen zeggen van, je kunt het op individueel, in duo niveau en op groepsniveau gebruiken. Bijvoorbeeld op individueel niveau is dat je naar zo'n kaart kijkt en voor jezelf aankruist van, oh, dit kan ik al, dit doe ik al goed, daar sluit ik bij aan. Oh, dit is wel een ontwikkelpuntje voor mij. Nou, ja. Dat kan je voor jezelf gaan uitproberen in de praktijk. Dat is een mogelijkheid. Je kunt het ook met een collega gaan bespreken. Van, wil je daar eens op letten of kun je mij daar feedback op geven als we met elkaar werken?
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld van huisarts of psycholoogdocent naar AIOS. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld uit de praktijk dat een AIOS heel perfectionistisch was met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En aan de hand van de kaart probleemanalyse in dit geval heb ik met hem besproken van, nou, aan welke stukjes van gedrag hij zou kunnen verbeteren. Daar is hij mee aan de slag gegaan. Dat heeft hij ook teruggekoppeld naar zijn opleider. En toen hebben we in de driehoek dat met elkaar nog verder besproken. Dat is een voorbeeld. Gisteren, dus echt vers van de pers,
ja,
heb ik gewerkt met een team. Ik heb ze een oefening laten doen, echt een fysieke oefening. Terugkomend van die oefening hebben we aan de hand van de ontwikkelkaart samenwerken, in dit geval weer, besproken wat ging er nu goed en wat hebben wij te verbeteren met elkaar. En
ja,
dat konden ze relateren aan die praktijksituatie die we net hadden gehad. Je kunt je ook nog voorstellen dat je dat op een groot afdelingsniveau doet of bijvoorbeeld bij de huisartsopleiding zelf met alle docenten die er werkzaam zijn om eens te kijken naar hoe gaan wij nou eigenlijk om met verantwoordelijkheidsgevoel of met respect. Dat zijn twee competenties die voor de AIOS gelden. Maar die kun je natuurlijk ook op jezelf toepassen en kijken en bespreken. Laten wij wel goed voorbeeldgedrag zien in deze. Nou, zo zijn er verschillende wegen die leiden naar Rome. Wat ik nog niet genoemd heb,
ja,
is, kijk, wij maken nu een podcast, maar je kan heel goed geluidsopnames maken en beeldopnames. Dus maak een video van jezelf in een situatie, kijk die zelf terug of samen met iemand anders door te kijken, wat kan ik hier verbeteren? En pak daar een ontwikkelkaart bij met die competentie die voor jou belangrijk is.
Ja, en anders is het zo lastig om er iets over te zeggen.
Ja. Ja.
Dus door zo'n ontwikkelkaart heb je eigenlijk een soort makkelijke bespreekpunten die je op basis van je geobserveerde gedrag of op video of op auditief materiaal,
ja, En ik zou zeggen van het is een gesprekskapstok, hè? Zo'n ontwikkelkaart, maar tegelijkertijd ook een analysemodelletje. Want je kijkt van wat gaat al goed, wat is dik in orde en wat heb ik nog te verbeteren, waar zitten mijn ontwikkelpunten. En dat zijn allemaal kleine stukjes van gedrag en het is fijn als je dat kunt gaan verbeteren, eventueel met behulp van iemand anders.
Ja, mooi. Ik kan me nu een beetje voorstellen hoe je dat kan toepassen in de praktijk.
Ja.
Nou, en ik had het al in de intro verklapt. We gaan nu eigenlijk even live oefenen met zo'n ontwikkelkaart. Met mijn persoonlijke uitdaging, namelijk nee zeggen. Nou, welke ontwikkelkaart past daarbij?
Nou, in dit geval zou ik zeggen zelfzorg. Hè?
Ja.
Want leren nee zeggen of op tijd nee zeggen betekent ook goed voor jezelf kunnen zorgen.
Ja.
Grenzen stellen. Zorgen dat je niet te veel hooi op je vork neemt. Of assertief zijn. Hè? Dat past daarbij. En hoe kom je erbij dat het jou niet goed zou afgaan?
Nou, omdat ik regelmatig vind dat mijn agenda te vol is. Dus dan heb ik voor mijn gevoel op te veel dingen ja gezegd.
Ja. Ja. Dus dat kun je wel. Je kunt wel goed ja zeggen.
Ja. Goed ja zeggen.
Kleine verandering naar nee. Ja. Zeg je wel eens nee tegen iets?
Ja. Ja.
Ja. Dat is niet het goede voorbeeld. Dan moet je nee zeggen.
Ja, ik zeg wel eens nee.
Ja. Zou je een concreet voorbeeld kunnen noemen? Het mag iets heel kleins zijn. Dus het maakt niet uit. Het hoeft niet een groot werkding te zijn.
Nou, het is wel een werkding. Maar bijvoorbeeld, ik werd gevraagd om als docent mee te doen bij de Vlieland cursussen voor huisartsen.
Ja.
Wat me heel leuk lijkt. Ook met een leuk team. Maar waarbij ik net had bedacht, nou kan er niks meer bij. Vanaf nu ga ik alleen nog maar nee zeggen.
Ja.
Dus dan heb ik met pijn in mijn hart nee gezegd.
Ja, maar het lukte je wel.
Ja, omdat ik me dat van tevoren heel erg had voorgenomen.
Nou kijk, dit is fantastisch. He, want kijk, je kunt wel zeggen, ik heb moeite met nee zeggen. Maar in de praktijk laat je zien dat je het wel degelijk kunt.
Ja.
Dat is toch prachtig? Dan gaan we vanaf daar vertrekken. He, want eigenlijk wil je het extrapoleren of onder druk in moeilijkere gevallen ook kunnen laten zien. Of ook nee kunnen zeggen.
Of als je het niet van tevoren had voorgenomen.
Weet je ook wat het maakt dat je het soms lastig vindt om nee te zeggen? Wat gebeurt er dan?
Omdat ik in dat moment dan heel enthousiast ben. Het me heel leuk lijkt. Ik een beetje optimistisch ben ingesteld. Zodat ik dan altijd denk, oh dat kan wel. Dat kan er wel bij.
Ja.
En omdat ik mensen niet graag teleurstel.
Ja.
En achteraf denk ik dan, oh, agenda technisch was het niet handig.
Nee.
Want eigenlijk heb ik er eigenlijk helemaal geen tijd voor.
Nou, je zegt eigenlijk twee dingen. Je wilt mensen niet teleurstellen.
Ja.
Hè? En je bent zelf heel erg enthousiast. Ik vind dat laatste prachtig. Hè? Want dat is een mooie karaktertrek die je hebt. Dus dat zou ik ook niet willen uitzetten. Misschien kan je dat ook helemaal niet uitzetten. Hè? Dus dat, ik denk dat je dat vooral moet behouden. Maar de kunst is natuurlijk van, ook in je enthousiasme zou je zelfs nee kunnen zeggen. Hè? Ik heb ooit een keer geleerd van iemand die hield lezingen. Had ook een boek geschreven. En die werd altijd gevraagd mee te doen aan de borrel of zelfs mee te gaan eten.
Ja.
En die had ook heel erg veel moeite met nee zeggen. En die heeft toen voor zichzelf het zinnetje aangeleerd. Ik maak de keuze of ik heb de keuze gemaakt om met mijn gezin te eten. En dat snappen mensen. Hè, want dat klinkt heel anders als van nee, ik doe niet mee of nee, ik kom niet. Maar ik heb ervoor gekozen om met mijn gezin te eten. Dat begrijpt iedereen. En dat klinkt heel anders. Maar dat gaat over hetzelfde.
Ja, want je benoemt eigenlijk wat je wel gaat doen.
Ja.
Waar je wel voor hebt gekozen vanuit je enthousiasme voor je gezin.
Ja.
En je zegt niet wat je niet gaat doen.
Nee. Dus wat ik nu zeg, daarmee leer ik je eigenlijk een trucje aan. Hè? Door een ander stukje van gedrag te benoemen of te formuleren.
Ja.
Ja. Maar dat is natuurlijk nog niet alles. Hè? Want voortdurend word je blootgesteld aan situaties waarin je weer opnieuw gevraagd wordt om ergens aan mee te doen. En dan is het weer ja of nee. En je blijft nog steeds enthousiast. En ik hoop dat je dat ook blijft tot je negentigste. Ja. Ja, dus dat moet. Maar dat andere gedeelte van het pleasen van die ander, dat zouden we eens nader moeten onderzoeken. Hè? Want dat is een hele belangrijke drijfveer. Eigenlijk een fout stemmetje. Dat zegt van ja, maar ik kan die ander niet teleurstellen. Die wil ik niet teleurstellen. En daar komt die ja ook vandaan. En dat zouden we wat meer zakelijk moeten krijgen, denk ik, met elkaar.
Ja. En hoe zouden we dat kunnen doen? Dus dat ene gedeelte, als ik het goed begrijp, zou mij kunnen helpen om te zeggen van, ik heb ervoor gekozen om de dingen die ik nu doe, de praktijk, podcast en het onderwijs, om daar mijn aandacht aan te besteden en er geen dingen bij te doen.
Nou ja, je gaf zelf net dat voorbeeld heel mooi. Hè? Omdat je gewoon weet, het past niet meer in mijn agenda. Of ik kom in de knel. Of ik kan niet meer goed voor mijn gezin zorgen. Ja. Hè? Om maar eens wat te noemen. Of ik heb tijd nodig voor mijn sociale leven in het weekend of in de avond. En het op die manier meer zakelijk te bekijken of je daardoor te laten leiden.
Ja.
Hè, dus du moment dat jou iets gevraagd wordt om iets te doen, al is de verleiding nog zo groot, door te zeggen, even een tussenstapje in te bouwen, ik moet even kijken of ik wel kan.
Dat is het geëikte trucje van, hartstikke leuk, ik laat je nog even weten of ik kan.
Dan bouw je tijd in, je koopt eigenlijk tijd. Ja. Dat is hartstikke goed als je dat kunt. Natuurlijk, als je emotie wordt geraakt, wordt het nog moeilijker, omdat je dan geleid wordt door je emotie.
Ja, maar dat is het andere stukje, dat people pleasen, zeg maar.
Ja.
Hoe kan je daar zakelijk naar kijken?
Ja, zonder nou zeg maar heel diep te willen graven. Het is natuurlijk
never
ook...
Dig deeper.
Don't dig deeper than necessary.
Don't dig deeper than necessary, ja.
Het is natuurlijk ook wel mooi dat je die ander ten dienste wilt zijn. Het is eigenlijk serviceverlenend of klantgericht, hè, wat je doet.
Ja.
Maar goed, iedereen pleasen, dat werkt natuurlijk ook niet. En mensen kunnen zelf ook iets oplossen. En ook daarin is er een bepaalde mate van assertiviteit of grenzen stellen nodig, denk ik. Dus het is belangrijk dat je op een gegeven moment zegt, ik weet wat je van me vraagt en ik zou je graag willen helpen. Maar ik moet even kijken of dat past in de tijd, hè? Of ik dat kan waarmaken.
Ja.
Dus ook daarin zou die zakelijkheid terug moeten kunnen komen.
Ja.
En met evenveel vriendelijkheid. Dus dat die ander denkt van, ze staat open voor me, ze wil me helpen, maar ik snap dat ze niet alle tijd van de wereld heeft.
Dus samenvattend, eigenlijk bij beide kanten, dus zowel het people pleasen als het enthousiasme, benoemen dat je graag wil helpen en benoemen dat je enthousiast wordt van het idee, maar tijd inbouwen, ik kijk even in mijn agenda of het past.
Ja, dat is een hele belangrijke factor. En dan dus ook met het gevolggedrag te zeggen, sorry, nee, het lukt niet, maar een volgende keer wil ik je graag helpen. Dus daarmee contracteer je of daarmee rond je het af. Dat is eigenlijk wat er gebeurt.
En dit is eigenlijk jouw coachingservaring, wat ik nu hoor.
Ja.
Hoe zou ik zo'n ontwikkelkaart kunnen inzetten in dit geval?
Nou, door bijvoorbeeld eens te kijken naar alle tips die erop staan.
Ja, zullen we hem er eens bij pakken?
Ja, laten we hem er eens bij pakken.
Dus de tips om de competentie verder te versterken. Praat met je omgeving over het ervaren van disbalans. Zij kunnen je helpen kiezen. Je hebt natuurlijk dan de tijd ingebouwd van ik ben enthousiast over het idee of ik wil je graag helpen. Ik kijk even in de agenda of het past. En dan kan je dus eventueel met je omgeving, dus bijvoorbeeld je partner of familie, vragen van denk jij dat ik daar tijd voor heb voor deze extra?
Nou, ik ben zelf daar een heel goed voorbeeld in, want ik zeg ook heel makkelijk ja tegen dingen, zowel in werk als in privé. Ik zeg wel eens, ik heb ook een huiscontract met mijn familie.
Ja.
En dan zeggen ze, Edgar, je bent weer te veel op pad. Dan heb ik geleerd, ook hierdoor, door af te stemmen thuis, beter af te stemmen van, goh, ik heb die vraag gekregen, dat zou ik willen doen. Past dat?
Ja.
Nou, en daar is bijvoorbeeld een regel uit ontstaan dat ik niet meer dan 2 of 3 avonden per week weg ben.
Ja.
Hè, omdat er ook nog een gezinsleven is, om maar eens wat te noemen.
Ja, dus om weer op dat handvat te komen van benoem het enthousiasme dat ik graag mensen wil helpen.
Ja.
Maar ik check in de agenda en met het thuisfront of het past.
Ja,
ja.
In dit geval was mijn thuisfront eigenlijk mijn coach door te zeggen van, ja, maar als jij 4 of 5 avonden per week weg bent, dat is heel leuk voor jezelf. En we vinden het ook heel fijn dat je dan nog steeds plezierig bent, maar we zien je niet meer.
Nee.
Hè, dus,
en dat is ook niet goed.
Dat is ook niet goed. En dat gaat eigenlijk over hetzelfde samenwerken als in die maatschappij waar we het dus straks over hadden.
Ja. Gezin is ook een bedrijf.
Ja, dat zeg je mooi. Gezin is ook een bedrijf. Ja.
Ik zit persoonlijk in de tropenjaren, dus ik kan er even mee praten. Ja.
Een familiebedrijf, hè?
Een familiebedrijf, ja, zeker. Hey, en dan tip 2, je werk is in feite nooit af. Grenzen stellen doe je zelf door duidelijk te maken aan de ander waar die ligt. Ben helder voor jezelf en ander dat genoeg is.
Ja, genoeg is genoeg, hè. Je kan wel heel lang doorwerken, maar op een gegeven moment, als je zo lang doorwerkt dat je er zelf naar of vervelend van wordt, dan geldt dat waarschijnlijk ook voor je omgeving. Dus die gaan zeggen van, hey, wat werk je lang door? Of je bent er weer niet op tijd met eten. Wat jammer nou. Ja, maar het werk moest af.
Ja.
Ja, dat kan je 1 of 2 keer doen, maar dat kan natuurlijk niet doorgaan zo.
Ja, helder.
Ja.
Kijk de kunst af van mensen om me heen waarvan je zegt, nou, die zorgt goed voor zichzelf.
Ja, dat vind ik wel fijn dat je dat nog even benoemt.
Ja.
Want soms denk je wel eens van, wow, dat is iemand die goed grenzen kan stellen. Of die stelt paal en perk aan wat wel en niet tot haar of zijn werk behoort. Daar kan ik heel veel van leren. Hè? En dat is misschien een extreem is de andere kant op. Maar dat is juist wat wij pleasers bijvoorbeeld heel erg nodig hebben. Ja. Om ons werk goed te begrenzen.
Ja. Ja. Om er juist van te leren. Ja.
Ja.
Oefenen in gesprek thuis hoe je grenzen op je werk aangeeft en vice versa.
Ja, goed idee, maar dat gaan we niet doen. Nou, dat is daar een voorbeeld van. Dus je hoort veel goede of leuke ideeën. Dat zou je eigenlijk allemaal wel willen doen. Ja. Maar de kunst is om ook af en toe te zeggen, dat is een heel goed idee, maar ik kan het er niet bij hebben.
Ja.
En nou, dat kan je zowel op je werk of in privé, kun je dat bespreekbaar maken natuurlijk.
Ja. Dat is grappig dat je dat zegt, want dat werkt heel goed om jezelf al een paar keer die zin te hebben horen zeggen in een oefensituatie.
Ja. Ja.
En dan lukt het makkelijker op het moment suprem.
Ja.
Eigenlijk hetzelfde als met een reanimatietraining.
Ja.
Het moet zo in je veers zitten, dat je het op het moment suprem ook kan.
Ja, en dat is oefening baart kunst. Ja. Dat geldt eigenlijk voor al het gedrag. En dat is eigenlijk ook wat je doet. En soms heb je een beetje steun van een maatje of een coach nodig om dat goed voor elkaar te krijgen. Ja. En weet je, in feite is dit een soort van mini slecht nieuwsgesprek. En dat kun je goed oefenen.
Ja.
Dus we vinden het lastig vaak om te confronteren met een slechte boodschap. Want we gaan het niet doen, terwijl we het eigenlijk misschien wel willen. En als je dat nou een paar keer oefent met jezelf, met een ander, voor de spiegel, thuis, aan tafel, met je coach, dan wordt het veel makkelijker om dat in de praktijk ook te doen.
Ja, ja. Goede tip. Ga een gesprek aan met iemand die overspannen is geweest of burn-out heeft gehad. Wat zijn de tips die je daarvan krijgt? Pas toe.
Ja, dat is helemaal de andere kant op. Hè? We hadden het net over iemand die heel goed voor zichzelf kan zorgen en grenzen kan stellen. Maar je kunt ook eens praten met iemand die helemaal erin doorgeschoten is en in de lappenmand heeft gezeten. Juist daardoor. Wat heeft die geleerd en opgestoken en hoe is die er weer bovenop gekrabbeld? En wat gaat die nu anders doen in zijn of haar gedrag? Of wat heeft die inmiddels in haar of zijn gedrag anders gedaan om niet meer uit te vallen, bijvoorbeeld.
Diegene heeft natuurlijk aan de lijve ondervonden
en
daar ook het nodige van geleerd. Ja.
Ja.
Kijk ook eens naar de tips bij competenties zelfbeheersing en stresstolerantie.
Ja, die schuren er heel erg tegen aan. Dus als je het hebt over zelfzorg, dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe hou ik de balans gezond en raak ik niet te gestrest door te veel te doen of om te gaan met druk of om te gaan met tegenslag of tegenspel van anderen.
Ja.
En dat geldt eigenlijk voor ons allen die werken.
Ja. Ja. Leuk. En van al deze 50 competenties, al deze 50 ontwikkelkaarten, heb jij dus voorbeelden van effectief gedrag, voorbeelden van niet-effectief gedrag, valkuilen, interne blokkades en tips om ermee om te gaan, externe blokkades en tips om ermee om te gaan. En dus de tips om de competentie verder te versterken die we net hebben doorgelopen van deze ontwikkelkaart zelfzorg.
Ja.
Leuk!
Het is eigenlijk bedoeld als hulpmiddel om gedrag, in dit geval competenties, verder te doen ontwikkelen.
Ja, en echt in die hapklare brokken, waardoor het wat makkelijker en wat duidelijker wordt.
Gedrag is al zo ingewikkeld en het is een hele kluwe. Hè? Laten we het nou gewoon opdelen in kleine hapklare brokken, zodat je dat stukje goed kunt ontwikkelen. En met name dat stuk wat je nodig hebt om je werk met plezier te doen. We hebben het tegenwoordig heel vaak over werkgeluk. Dat gun ik iedereen.
Ja, ik ook. En jij kan het weten als andragoog.
Precies. Goed onthouden.
Kijk, heb ik nu geleerd.
Ja.
Hey, hartstikke leuk. Zo krijg ik meteen een idee van de praktische toepassingen van zo'n ontwikkelkaart. En dan zijn we alweer bijna aan het einde beland van deze podcast. En dan stel ik eigenlijk altijd nog deze vraag aan mijn gesprekspartner. Waar hoop jij nou op voor de toekomst ten aanzien van het competentiegericht werken, werkende leven?
Nou, ik hoop dat iedereen zich goed kan ontplooien en ontwikkelen. En dat levert over het algemeen werkplezier op, als ik daar een voorbeeld van mag geven. We selecteren AJOS voor de huisartsenopleiding. Dan kijken we naar 7 essentiële competenties. En die staan ook helemaal garant voor goed werken als huisarts. Maar je ontwikkelt je door. Hè? Als je dat eenmaal bent, kan je bijvoorbeeld, we hebben nu een tekort aan praktijkhouders.
Ja.
Nou, hoe mooi is dat? Dan ben je netwerker, je werkt met financiën of die besteed je uit. Dat uitbesteden is ook gedrag. Je kunt het zelf doen, dat is ook gedrag. Netwerken is gedrag. Leiding geven is gedrag. Je moet personeel aannemen, misschien een keer ontslaan, beoordelingsgesprekken voeren, ontwikkelgesprekken voeren. Dat zijn allemaal andere rollen die je aanvankelijk niet hebt geleerd als dokter. Maar ik gun het iedereen dat hij zich een bepaalde kant op kan ontwikkelen en dus ander en nieuw gedrag kan laten zien. En vaak hebben mensen ook dat talent al in huis om dat te kunnen doen.
Echt die growth mindset, een leven lang leren.
Ja, en het is natuurlijk ook education permanent. Hè? Je bent nooit uitgeleerd. En ik hoop ook voor onze luisteraars dat ze nooit uitgeleerd zullen of willen raken. Ja. Hè? Want je leert elke dag bij, af en aan. En het schijnt dat afleren moeilijker is dan aanleren. Dus dat is ook een pre voor die ontwikkelkaarten. Dus iets bijleren, aanleren.
Is makkelijker dan afleren.
Ja, precies.
Dat is een hele goede motivator, ja. Ja, en hopelijk ook voor aankomende potentiële praktijkhouders. Dat je denkt, nou, dit is echt een kans om nog veel meer competenties te ontwikkelen. En mezelf te blijven prikkelen.
Ja, absoluut.
Op website, financiën. HR, nou, noem het allemaal maar op.
Al die verschillende vakken. Ja. Dus je ontwikkelt eigenlijk een heel nieuw domein. En veel mensen zullen er versteld van staan wat ze allemaal in huis hebben of wat latent aanwezig is om te kunnen laten zien in termen van gedrag.
Ja. Het schijnt ook preventief te werken voor Alzheimer als je blijft leren.
Ja.
Ja, steeds nieuwe dingen blijft leren.
Nou, nog een belangrijke reden.
Nog een belangrijke motivator. Nou, helemaal goed. Hey, en wat zou je de luisteraars nou willen meegeven om morgen anders te doen? Wat is je take-home of take-to-practice boodschap?
Ja, goed dat je me dat vraagt. Voor mij hoef je niet meteen iets anders te doen. Maar wat ik iedereen wil meegeven is van, heel veel mensen doen al heel veel goed.
Ja.
En wees trots op jezelf. Wat kun je al niet allemaal al? En waarin ben je geslaagd vandaag? Wat deed je vanochtend of vanmiddag goed?
Geef jezelf een schouderklopje.
Precies, applaus aan jezelf. Ja. En dat helpt ook om iets nieuws te ontwikkelen. Hè? Om te stapelen, om het uit te bouwen. Dus je hebt dat fundament nodig van die positiviteit. Dit kan ik al en daar bouw ik op voort.
Ja.
En dan pak je weer een nieuw stukje aan van gedrag dat je anders zou willen doen. Of iets wat je zou willen ontwikkelen of wat je nog niet zo goed kunt. Dus dat is key. Het tweede is, maak zaken bespreekbaar. Heel vaak twijfelen over, heb ik dit wel goed gezegd? Heb ik dat goed aangepakt? Dan loop je daar zelf mee rond. Nee, bespreek het aan de keukentafel met je partner. Zeg het tegen je collega. Of maak het bespreekbaar in het team. Van, hoe doen wij dat eigenlijk samen? Heb ik dit eigenlijk wel goed bespreekbaar gemaakt met de hele groep? Om maar eens wat te noemen.
Heel belangrijk,
ja. Dan maak je het open, hè? Dan benoem je het. En dan kunnen anderen meekijken om te zeggen van, nou, dat ging eigenlijk wel al heel goed, of dat moet toch anders en dan gaan we er samen aan werken. En het derde is, vaak helpt een instrument. Het instrument kan zo'n ontwikkelkaart zijn om te kijken van welk stukje van gedrag kan ik nog ontwikkelen. Zijn er tips bij? Maar een coach is eigenlijk ook een instrument die je kunt inzetten om jezelf te helpen om verder te komen.
Ja.
Kan ook een collega zijn of zelfs de spiegel thuis. Dus schroom niet om instrumenten of hulpmiddelen in te zetten om je gedrag te ontwikkelen.
Ja, want zonder dat lijkt me best lastig.
Ja, en dat gedrag is al moeilijk genoeg.
Ja,
Dus laat je helpen.
Ja. Dus
sluit aan bij wat goed gaat, dat is 1.
Ja.
2, maak zaken bespreekbaar. En 3, schroom niet om een instrument in te zetten.
Heel helder, dankjewel. En stel dat luisteraars nou denken, net als ik, van nou, hier wil ik meer van weten. Waar kunnen ze dan terecht?
Bij mij natuurlijk.
Wij van WC Eend. Adviseren WC Eend.
Ja. Precies, dat bedoel ik. Nou ja, kijk, januari komt het boek uit met die ontwikkelkaarten. Dat is een ingang. Rond die tijd zal er ook wel wat aandacht in de media komen. Ik geef er workshops in. En natuurlijk kun je terecht op mijn website. Gewoon mijn naam. www.edgergubbels.nl. En ik ben ook mailbaar en belbaar. Dus daar kan ik bij helpen.
Leuk. En ik ga zeker proberen om dit zinnetje voor de spiegel te oefenen. Heel enthousiast over je idee. Ik wil je heel graag helpen. Ik ga bij het thuisfront en in mijn agenda even checken of het past.
Uitstekend.
Dank
Applaus.
Je wel. Applaus voor mij.
Ja. Ja.
Nou, Edgar, heel erg bedankt voor deze heldere uiteenzetting.
Nou, graag gedaan. En ik vind het zo leuk dat je net vertelde van, ik ga dat zinnetje voor de spiegel oefenen. Want gisteren had ik koorrepetitie. En wat doe je dan? Dan ga je een aantal nootjes heel vaak met elkaar repeteren, zodat alle stemmen kloppen en dat het klinkt als een klok. En daarna ga je het pas in het totale lied zetten en zing je het op het podium met elkaar. Maar daarvoor is die repetitie van het heel vaak herhalen wel nodig. Onder het motto, oefening baart kunst.
Ja. En waarom doen we dat bij communicatie niet, hè?
Ja, precies. Ja, en dat geldt dus onverkort ook voor gedrag.
Ja.
Dus echt herhaling, oefenen. En het dan in de praktijk laten zien op het moment dat het erop aankomt. Dus ook jij gaat straks makkelijker zeggen, sorry, ik vind het een goed idee, maar ik moet eerst even afstemmen met thuis en in mijn agenda. En dan kijk ik of het past.
Super. Heel veel succes met de toekomstplannen en we gaan vast nog veel van je horen. Tot ziens.
Ik hoop het. Dankjewel. Dankjewel.
Dag. Je luisterde naar een podcast over competentiegericht werken in de huisartspraktijk met Edgar Gubbels. We bespraken wat het precies inhoudt, wat het je brengt en hoe je dit kunt toepassen om jezelf en je team verder te brengen. Op zoek naar meer informatie? Kijk in de show notes of op edgargubbels.nl. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts.
Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast@gmail.com. Tot de volgende keer!